Gemeente, de schriftlezing vindt u in het Oude Testament en wel in Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Jesaja 40, in deze leerdienst, waar het gaat over de zaligheid van jong gestorven kinderen. Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn: bereid de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat hij de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt: roep. En hij zegt: wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort. De bloem valt af als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort. De bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda: zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst willen we met de hulp des Heeren stilstaan bij de laatste twee artikelen van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. De artikelen 17 en 18, waarbij we met name het accent richten op artikel 17, de zaliging van jong gestorven kinderen. We lezen beide artikelen na de maaltijd van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen, uit welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk zij met hun ouders begrepen zijn. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Tegen degene die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van de apostel: o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En deze van onze zaligmaker: is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Wij daarentegen deze verborgenheden met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel: o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover de beide artikelen. En het accent ligt, zoals gezegd, op artikel 17, de zaligheid van jong gestorven kinderen. Gemeente, het onderwerp dat vanavond vanuit de Dordtse leerregels aan de orde komt, is een heel teer onderwerp. Het gaat over het sterven van jonge kinderen. Kinderen die in de moederschoot sterven, bij de geboorte of op jonge leeftijd. En het verdriet wat daaruit voortkomt is niet in woorden uit te drukken. Ik weet dat verschillende gemeenteleden het met mij hebben meegemaakt. Een kind verliezen, dat is wel het ergste wat er bestaat. Je mag voor het eerst misschien wel na jaren wachten of opnieuw moeder worden. En samen met je man leef je in verwachting van het nieuwe leven. En op zeker moment voel je het kindje steeds beter onder je hart. Alles wordt voor de geboorte klaargemaakt. Maar het gaat zo anders dan je had verwacht. Er komt een miskraam of het kindje sterft vlak voor de geboorte of tijdens de geboorte in de handen van de vader. Maar ook in de jonge levensjaren kan het Gods geschenk soms zo plotseling van ons worden weggenomen. En iemand die een man verliest, noemen we weduwe. Iemand die een vrouw verliest, is een weduwnaar. En wanneer beide ouders niet meer leven, ben je wees. Maar voor ouders die een kind of soms meerdere kinderen hebben verloren, bestaat geen naam. Dat verdriet is nameloos groot. Vele vragen kunnen dan het hart vervullen. Vragen met betrekking Gods leiding en regering. Waarom doet de Heer het zo? Waarom mogen wij niet krijgen wat anderen bewust laten doden door abortus? Maar gemeente, de belangrijkste vraag zal echter zijn, is ons kindje nu in de zaligheid bij de Heere of in de rampzaligheid, in de hel? De zaligheid van jong gestorven kinderen is niet alleen een teer onderwerp, maar ook een moeilijk onderwerp. En dat heeft niet alleen te maken dat ik er zelf ook tegenop zie met het sterven van een eigen kind. Ik vind het vooral moeilijk omdat er over de eeuwige bestemming van jong gestorven kinderen eigenlijk niet één tekst in de Bijbel staat waardoor de vraag in één keer is opgelost. En bij dit alles moeten we niet vergeten dat de verborgen dingen voor de Heere onze God zijn. En de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. God is rechter. Die beslist. En niet wij, maar hij die als alleroppervoogd deze vernedert, dien verhoogt. Toch is het goed dat zo'n teer en moeilijk onderwerp aan de orde wordt gesteld. Er leven immers vele vragen over. En daarom is het goed om in de leer te gaan bij onze Dordtse vaders. Artikel 17 staat in hoofdstuk 1 over de goddelijke verkiezing en verwerping. En in dat evenwichtige hoofdstuk gemeente zeggen onze vaders in artikel 12 dat je zeker kunt zijn van je verkiezing en zaligheid. Wanneer? Als je de vruchten der verkiezing die in het woord van God worden aangewezen in jezelf mag waarnemen. Het ware geloof in Christus wordt dan genoemd de kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, kinderlijke of honger en dorst naar de gerechtigheid. Geliefde, wanneer je dat mag opmerken in je leven, dan mag je zeggen, dat heb ik niet van mezelf. Dat is Gods werk, omdat hij mij van eeuwigheid heeft lief gehad. Als Gods liefde in je hart wordt uitgestort, dan moeten we zeggen, dat is bij hem vandaan. Hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heeft hij mij getrokken met koorden van goede tierenheid. Uit die vruchten kun je zeker zijn van Gods verkiezing ten eeuwige leven. Maar dit alles geldt de volwassenen, die door Gods genade tot die onberouwelijke keuze gekomen zijn en die de vruchten in hun leven ook mogen opmerken. Maar hoe zit dat nu met kinderen? Kleine kinderen die nog niet tot hun verstand gekomen zijn, die nog niet weten wat zonde is en daar ook nog geen droefheid over kunnen hebben. Die hele kleintjes die nog niet kunnen praten, die nog geen blijk kunnen geven van een oprecht geloof in Christus. Hoe zit het daarmee? Kijk, die vraag komt aan de orde in paragraaf 17. En het zal duidelijk zijn dat onze vaders hier geen puur theoretische zaak bespreken. Integendeel. Gemeente, we moeten goed bedenken als we vanuit dit artikel stilstaan bij de zaligheid van jong gestorven kinderen, dat aan het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw men in een tijd leefde waarin de kindersterfte aan de orde van de dag was. De vraag die hier aan de orde komt is dus een puur praktische vraag. Is er troost voor ouders die een klein kindje verliezen? Troost in het verdriet, omdat je mag weten, hij of zij heeft het nu zoveel beter. Hij of zij mag in de hemel bij de Here zijn. Is er zekerheid aangaande de eeuwige bestemming van ons kindje dat zo vroeg uit het leven is weggerukt door de dood? Ik zei al dat grote kindersterfte in die dagen de aanleiding vormde om artikel 17 op de synode van Dordt in 1618, 1619 te formuleren en op te nemen. Er is trouwens veel over gediscussieerd. Hoe moet het precies verwoord worden? In de acta kun je daarvan lezen. In de notulen zouden we zeggen. Het is bekend dat in het jaar 1886 maar liefst 46% van de kinderen die geboren werden stierven voor hun vijfde levensjaar. En vaak op zeer jonge leeftijd. Maar u zult ook weten dat de Dordtse leerregels ook de 5 artikelen tegen de remonstranten worden genoemd. En volgens deze tegenstanders van de leer van de verkiezing en verwerping was elk kind dat stierf voor eeuwig behouden. Misschien is er een jongere die denkt, ja dominee, maar die remonstranten die leerden toch dat God mensen verkoren had op grond van vooruitgezien geloof en vooruitgeziene goede werken. Ja, dat klopt. Maar hoe kan de Heere dat dan bij jonge kinderen gezien hebben? Die op zo'n jonge leeftijd zouden sterven. Ja, het klopte dan ook niet met hun leer. Want als God alleen maar verkiest op grond van een voorgezien geloof, dan zou geen enkel kind behouden zijn. Maar de Heere die zag echter geen ongeloof, zo leerden de remonstranten, dus werden de kinderen zalig. De remonstranten uiten vreselijke beschuldigingen aan het adres van onze gereformeerde vaderen. Uit het besluit wat we kunnen vinden aan het slot van de Dordtse leerregels kunnen we opmaken dat de tegenstanders stelden dat de gereformeerde verkiezingsleer inhield dat vele onnozele kinderen der gelovigen van de borsten der moeders worden afgerukt en tirannigelijk in het helse vuur geworpen worden, alzo dat hun nog het bloed van Christus baten kan, nog hun doop, nog het gebed der kerk bij hun doop. Met andere woorden, de gereformeerde verkiezingsleer en vooral daarmee verbonden de leer van de verwerping is in de ogen van de remonstranten een vreselijke leer. Want ze brengt bedroefde ouders tot wanhoop in plaats van hen te troosten. Gemeente, zo beschuldigden de remonstranten, de gereformeerden. En waar is de mens gevoeliger dan op het punt van zijn kinderen? Als deze beschuldiging waar was, dan moest je wel een wreedaard zijn om de gereformeerde verkiezingsleer aan te hangen, zo vonden de remonstranten. En vooral vanwege deze beschuldiging is artikel 17 opgesteld. Kunnen gelovige ouders zeker zijn van de verkiezing en dus van het eeuwige behoud van de eeuwige zaligheid van hun kinderen? Veel mensen hoeven hier niet lang over na te denken. En ik hoorde het laatst iemand nog op catechisatie zeggen, ja dominee, maar zulke kinderen hebben nog niets goeds of kwaads gedaan. Ze zijn nog als een onbeschreven blad papier. Hoe kunnen zulke kinderen dan verloren gaan? Die kinderen die komen allemaal in de hemel. Anders zou God wel vreselijk onrechtvaardig en gemeen zijn, zeggen ze. Menselijk gezien is dat een begrijpelijke redenering. Maar bijbels gezien onjuist. Wat belijden we op grond van Gods woord bij je doopvond? We hebben het vanmorgen gehoord. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. En zegt Job niets. In het 14e hoofdstuk, wie kan een reine geven uit een onreine? En David beleidt hij niet in Psalm 51, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Het gaat er niet om hoe wij die jonge kinderen zien, maar hoe God ze ziet. Niemand komt rein van binnen op deze wereld. Hoewel jonge kinderen nog nauwelijks dadelijke zonde bedrijven, is daar toch de erfzonde. We mogen dus nooit zeggen dat een kind bij de Heere is omdat het geen dadelijke zonden gedaan heeft. Maar kun je dan wel zeker zijn van de verkiezing en het behoud van een jong gestorven kind? Ja, zeggen andere mensen. Je kunt daar zeker van zijn, maar dan moet je daar wel een bijzondere openbaring voor krijgen. Het kan zijn dat je zo'n openbaring zelf ontvangt of dat een ander die voor je ontvangt. Daar wordt dan bijvoorbeeld gezegd dat kind van God kreeg te geloven dat het gestorven jongetje of meisje goed is heengegaan. En vaak moeten dan minimaal twee van Gods kinderen een dergelijke openbaring gehad hebben. En daarop wordt dan de zekerheid van de zaligheid van een klein kind gebouwd. Gemeente, we moeten hier teer mee omgaan. Het kan inderdaad gebeuren dat de Heere in de harten van zijn kinderen getuigenis geeft van zijn werk in kleine kinderen. En dat kan ook tot bijzondere vertroosting zijn voor ouders in zulke moeilijke, aangrijpende omstandigheden als daar een kindje dood in de wieg gevonden wordt. Of bij de geboorte de laatste adem uitblaast. Ik heb eens gehoord van mensen die in een droom hun kind zagen te midden van een grote kinderschare, juichend voor Gods troon. Anderen krijgen weer een tekst die met kracht in hun ziel wordt ingedrukt. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Toen ons eigen zoontje stierf, stond die tekst uit Jesaja 40, vers 11, boven drie rouwadvertenties. En een collega wees me erop dat dit niet toevallig was. Soms zijn het kinderen van God die de ouders mogen troosten met de mededeling dat ze geloofswerkzaamheden hebben gehad met het stervende kind. En op de een of andere wijze zekerheid ontvangen hebben aangaande het behoud van het betreffende kind. Denk dan ook terug aan ons eigen kind toen iemand hoorde dat hij gestorven was. Toen kreeg die vrouw de woorden uit Psalm 116 op het hart gebonden. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Het komt ook wel eens voor dat een predikant die de rouwdienst moet leiden door de Heere bepaald wordt bij een tekst waar hij een meditatie over moet houden. Die tekst die dan ook duidelijkheid geeft over de eeuwige bestemming van het gestorven kind. Maar als men nu zo'n bijzondere openbaring niet krijgt, moet men dan zwijgen? Of is dat juist een teken van de, durf het bijna niet uit te spreken, van de verwerping, de eeuwige verwerping van het kind? Gemeent, het gevaar bij deze bijzondere openbaringen is dat men zichzelf of één of meer van Gods kinderen tot norm gaat verheffen. En men meent op deze wijze de raad Gods te kunnen doorgronden. We komen dat niet zo tegen naar het woord en in onze belijdenis. Want hoe begint artikel 17 nademaal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen. Hoort u het? Uit het woord. En daarmee hoeven we die bijzondere openbaringen niet weg te werpen, want ze kunnen juist het geloof versterken. Het kan een extra bevestiging zijn. Maar die getuigenissen van mensen mogen nooit de plaats gaan innemen van Gods eigen woord. Dat vast en zeker is. De wil van God kan alleen vanuit zijn eigen woord worden gekend door de werking van de Heilige Geest. Dat is de enige ware bevinding. En als we uit Gods woord troost en zekerheid mogen ontvangen, zijn getuigenissen van mensen daarbij een toevoeging. Nooit mag het ontbreken van zulke getuigenissen uitgelegd worden als een teken dat het kind voor eeuwig verloren is. De vraag kan gesteld worden of deze bijzondere openbaringen wel bekend waren in de tijd van de reformatie en de nadere reformatie. Bij Calvijn en Luther komen ze niet tegen. Wel dat ze in hun brieven vrijmoedig getuigen van de zaligheid als hun of andermanskinderen sterven. Calvijn schrijft aan een edelman uit de Provence, wiens zoon kort na de geboorte stierf: worden onze kinderen niet zalig dan alleen omdat er gezegd is: ik ben de God van uw zaad? En in de institutie schrijft Calvijn: wanneer God belooft dat hij ons tot een God zal zijn en ons zaad na ons, dan verklaart hij dat hij onze kleine kinderen, voordat ze geboren zijn, aanneemt tot zijn kinderen. In dit woord is hun zaligheid vervat. En Luther, die toont zich gesterkt na het sterven van zijn dochter Leentje. Hij schrijft: wij zijn immers verzekerd van het eeuwige leven, omdat God, die het ons door en ter wille van zijn lieve zoon heeft toegezegd, niet liegen kan. Ook iemand uit de nadere reformatie, als Thomas Boston, heeft zich getroost op grond van Gods verbond. Hij troost zich na het sterven van zijn zoontje Ebenezer en schrijft: daar vernieuwde ik het verbond met God en maakte plechtig en uitdrukkelijk het verbond voor het kind en aanvaarde in zijn naam het verbond. En Christus, die in het evangelie wordt aangeboden. Onze vaderen die spreken dus niet over bijzondere openbaringen. Ze zeggen: laten we ook in deze dingen eenvoudig naar het woord van God luisteren. Nademaal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen. Het gaat hier over kinderen die in hun prille jeugd sterven. Zonder Gods woord te raadplegen zouden we er niets van kunnen weten. Als kinderen op oudere leeftijd sterven en een getuigenis van de hoop die in hen was hebben kunnen geven, dan ligt het anders. Daar zijn verschillende voorbeelden van te geven, van kleine kinderen die al jong mochten spreken over wie de Heere is. Juist zulke kinderen worden vaak jong weggenomen. Maar die zeer jonge kinderen, die kunnen zelf nog niets vertellen. En dat maakt het voor ouders zo ontzaggelijk moeilijk, tenzij we Gods wil hierover kennen. De Bijbel is immers het einde van alle tegenspraak. En het is opmerkelijk dat er dan drie teksten worden genoemd bij dit artikel. Genesis 17, vers 7, waar de Heere God tot Abraham zegt: En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En de tweede tekst is ook een bekende vanuit het doopformulier. Handelingen 2 vers 39 waar Petrus zegt tot de eerste bekeerden op Pinksteren. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En dan 1 Korinthe 7 vers 14 waar Paulus zegt, want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man, door de gelovige man, want anders waren uw kinderen onrein. Maar nu zijn ze heilig. Dat zijn drie teksten die ons leren dat de kinderen behoren tot het verbond der genade, de beloften van dat verbond ontvangen. In zondag 27 van de Heidelbergse catechismus beleidt de kerk daarom dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Hoort u het? Gods woord getuigt met name in de aangehaalde versen. En dan vervolgen we artikel 17 dat de kinderen der gelovigen heilig zijn. Niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond. Dat is de kern van dit artikel. De kinderen der gelovigen zijn heilig, apart gezet, afgezonderd, uit kracht van het genadeverbond. Zijn dan alle verbondskinderen verkoren totdat het tegendeel blijkt? We komen deze stelling tegen in de contra-remonstrantie die gegrond is op het onderwijs van Calvijn in zijn institutie. Als we niet meer zeggen dan dat, gaan we het verbond overwaarderen. Dan krijg je het verbondsautomatisme. Als het kind maar gedoopt is, als maar geboren is op het erf van het verbond, dan is het goed. Een onderwaardering van het verbond zou zijn als we de verbondskinderen, de gedoopte kinderen, voor verworpenen houden. Totdat het tegenovergestelde blijkt. Gods woord leert ons dat we allen in zonde ontvangen en geboren worden. En dat wij het koninkrijk Gods niet zullen zien, tenzij we wederom geboren worden. Er is niemand die als een verbondskind wordt gerechtvaardigd. God rechtvaardigt goddeloos. De verbondskinderen, de gedoopte kinderen, zijn heilig. Maar niet van nature. Ze zijn naar hun aard precies zoals alle anderen. In leven zijn de kinderen des verbonds zijn, zoals het doopformulier terecht zegt, kinderen des toorns, die in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij ze wederom geboren worden. Nee, een gedoopt kind heeft niet automatisch een nieuw hart. Maar de Heere die heeft wel bijzondere bemoeienis met hem of haar. Gemeente, het genadeverbond had in die dagen van onze Dordtse vaderen grote waarde. Omdat het in de schrift ook grote waarde heeft. Nu spreekt artikel 17 niet over de levende, maar over de gestorven verbondskinderen. Die kinderen worden verbondskinderen omdat God in zijn welbehagen dat zo heeft gewild. En omdat ze uit verbondskinderen geboren worden, misschien nog niet gedoopt, maar wel geboren op het erf van het verbond. Gemeente, de uitspraak over de verkiezing van jonge verbondskinderen kan niet voor levende kinderen gelden. Ze zullen in de weg van geloof en bekering vruchten van de verkiezing moeten gaan vertonen. De doop vraagt ook om geloof en bekering. En niet in elk leven zullen er vruchten gezien worden. Daarom zijn er tweeërlei kinderen des verbonds. Gedoopte kinderen die in de weg van geloof en bekering behouden worden. En gedoopte kinderen die de Heere niet nodig hebben, die blijven leven voor eigen rekening, onbekeerd en onverzoend. Maar bij jonggestorven kinderen zullen die vruchten er nooit zijn, althans niet op een voor ons duidelijk herkenbare wijze. Ja, zegt iemand, maar daar staat nog wat bij, inderdaad. Daar staat bij dat de kinderen der gelovigen heilig zijn. Niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Godzalige ouders. Wie zijn dat? Dat zijn ouders die in hun leven blijk geven van een oprecht en waar zaligmakend geloof. Dat zijn ouders die door genade het eigendom zijn van de Heere Jezus Christus. De dienst van de Heere is voor hen een liefdedienst geworden. Godzalig. Ze zijn vol van God, zijn ze er vanmiddag. Zulke godzalige ouders. Niet meer vol van de wereld, maar vol van God geworden. Wat doen zulke ouders? Zeggen die tegen hun kinderen van, je moet het maar uitzoeken. Pluk de dag, geniet van het leven. Nee, zulke ouders roepen hun kinderen op om de Heere te vrezen. Ze worstelen voor het zielenheil van de kinderen die de Heere geeft. En als het goed is, begint dat al in de moederschoot. O, dus als ouders godzalig zijn, dan worden die kinderen behouden. Gemeente, dat is wel heel belangrijk. Maar geen voorwaarde voor het behoud van de kinderen. Alleen godzalige ouders kunnen zich troosten in het behoud van hun kind. Godzalige ouders die de Heere mogen kennen, die mogen ook geloven, mijn kind is behouden krachtens het genadeverbond. Ze kennen die troost ook voor zichzelf. Die troost kennen niet godzalige ouders, wiens kind in de jonkheid sterft, niet. Onze Dordtse vaders beleiden daar niet van dat die kinderen allemaal verloren zijn. Het gaat hier over kinderen van gelovigen, kinderen van godzalige ouders. Over de kinderen van de gelovigen heeft Dordt zich uitgesproken. Over de kinderen der ongelovigen niet. Degene die buiten zijn, zal God oordelen. Wij oordelen alleen uit Gods woord. Daarom heb ik zelf wat moeite met gedachten als van, Bekende oudvaders als Toplady, Newton en Spurgeon, die zeggen dat alle gestorven kinderen zalig worden. Ik denk dat we beter kunnen zeggen, die zal God oordelen. In Gods woord, en ik wil dat met name noemen, staat trouwens wel een voorbeeld van twee goddeloze ouders. Jerobeam en zijn vrouw. Ze hadden een zoon, Abia. En God nam dat kind weg. Waarom? Omdat er iets goeds in hem voor de Heere gevonden werd. Een kind van ongelovige ouders. Toch behouden. Alleen Jerobeam en zijn vrouw. Die hebben daaruit geen troost kunnen ontvangen. Want ze geloofden zelf niet. Wilhelmus Abrakel, om nog een oudvader te noemen uit de nadere reformatie, die zegt in zijn redelijke godsdienst bij het hoofdstuk van de heilige doop, dat elk kind dat geboren is op het kerkelijk erf en in jongheid sterft, behouden is. Dus Brakel zegt, niet zoals Spurgeon, alle kinderen, maar alle verbondskinderen worden zalig. En hij stelt dat de zaligheid niet afhankelijk is van de godvrezen van de ouders, maar rust in de belofte van het genadeverbond. Ook iemand als John Owen is deze mening toegedaan. Maar daarin hebben ze onze Dordtse vaders niet mee. Ze spreken met nadruk dat godzalige ouders, die moeten niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid wegneemt. En dan zien we hoe dicht de Dordtse leerregels de lijnen van de verkiezing en het verbond naar elkaar toe buigen. Die verkiezing houdt ten nauwste samen met het verbond van God door de geslachten heen. Verkiezing en verbond vallen niet samen. Er zijn ook kinderen van het verbond, kinderen van het koninkrijk die buitengeworpen worden vanwege een ongeloof. Ik zei het al, tweeërlei kinderen des verbonds. Denk maar aan Esau. Maar Gods verkiezing voltrekt zich wel in het bijzonder in de lijn van het verbond, in de lijn der geslachten. Gemeente, wij moeten oordelen uit het woord Gods en niet uit het geloof of de godzaligheid van de ouders, nog uit de onschuld van de kinderen, nog uit het verkrijgen van een waarheid. Godzalige ouders zijn alleen getroost op grond van Gods beloofde zaligheid. Krachtens het genadeverbond. Vanwege de zekerheid van die beloften zullen alle twijfels verdwijnen. Want een kind, ook een kleinkind, kan als een ieder van ons alleen maar behouden worden vanwege het offer van de Heere Jezus Christus. Maar zal iemand zeggen, misschien wel een jongere, die denkt nog even terug aan die wedergeboorte, daar wordt in het doopformulier over gesproken. Hoe werkt God dan die wedergeboorte bij jonge kinderen? Als ze het woord nog niet kunnen horen, stel dat zo'n kindje in de buik van de moeder sterft. Als zo'n kindje nog niet kan geloven, God heeft daar niet veel over bekendgemaakt, behalve Johannes de Doper. Die springt van vreugde op. Als de moeder met de Heere Jezus, Maria, binnenkomt in het huis van Elisabeth. We kunnen er niet zoveel over zeggen. Wel zullen de kinderen vruchten vertonen, maar die worden alleen in de hemel gezien. Daar zullen ze hem de lof toebereiden. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen, zongen we, hebt gij sterkte gegrondvest. Niet uit kracht van hun natuur, maar uit kracht van het genadeverbond. Maakt God ook kleine kinderen zalig. Vanwege die belofte. Vanwege Christus zelf die als het kind van de kribbe de erfschuld heeft willen dragen. Nee, niet op grond van eigen zaligheid dus. Maar enkel en alleen op grond van Gods onwrikbare verbondsbeloften kan en mag in de zaligheid van vroeg gestorven kinderen geloofd worden. Ik heb eens van een godvrezende grootvader gehoord die zijn kleinkind moest verliezen. Kleinkind was helemaal niet bij het woord opgevoed. Maar als die dan bij opa kwam, dan kreeg die er veel over te horen. En toen werd dat kind ziek. En wat heeft opa toen geworsteld om het behoud van het kind? Het kind was nog wel gedoopt. Of in ieder geval geboren uit gedoopte ouders. Die man die mocht ook pleiten op de beloften van de doop. En toen het kind stierf, dan mocht hij geloven dat het voor eeuwig behouden was. Die ouders, die waren in grote rouw, in groot verdriet. En dat is te begrijpen. Maar hij mocht weten, het kind heeft het nu zoveel beter. Hij mocht het geloven. Krachtens het genadeverbond. O, wat is de doop dan een heerlijk iets. En wat is het dan voor mensen die daar niet van willen weten, van de kinderdoop. En die zeggen, ja, het kind moet er zelf voor kiezen. Als het tot geloof gekomen is, dan moet hij zich maar laten dopen. Maar zie hier, bij dit artikel. Welke machtige pleitgrond de doop mag zijn. Voor kinderen die in hun jonge leven heel ziek kunnen worden. Zoals we dat zelf hebben meegemaakt. Wat hebben we toen geworsteld aan Gods genadetroon. Gesmeekt, gepleit. Op die rijke belofte van de doop. Heren, wil het vervullen. In het leven van ons kind. Wat we misschien moeten gaan verliezen. En ik heb het wel eens vaker gezegd. Toen heeft de Heren ook onze trouwtekst willen gebruiken. Om van daaruit te spreken. De Heere die kan soms dingen gebruiken uit het verleden die je hebt meegekregen. Zie, er is een plaats bij mij. Een plaats ten diepste bij Christus. Een plaats van genade. Een plaats van vergeving. Laat de kinderen tot mij komen. En verhindert hen niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. O geliefde, wat een zegen als je je zieke kind, als je je gehandicapte kind, als je voelt dat het niet goed gaat tijdens de zwangerschap, wat groot als je je kind aan de Heere mag kwijtraken en het mag geloven. Hij of zij mag nu bij de Heere zijn. Soms dan kan het in het latere leven nog wel eens gebeuren dat de Heere daarop terugkomt. En dat je het pas later mag gaan geloven. En er zijn ook ouders die weten het niet. Die moeten het aan de Heere overlaten. Onze Dordtse vaders die willen vanuit dit artikel ons erop wijzen hoe belangrijk het is. Dat je zelf de Heere mag vrezen en dat geldt voor een ieder. Ook als we geen kinderen hebben, ook als we alleen door het leven gaan. Of als de kinderzegen is uitgebleven. Dat we godzalige mensen worden. Dat zijn we niet van natuur. Dat worden we in de weg van geloof en bekering. O, laat dat toch ons aller gebed zijn en blijven. Heere, schenkt u wat nodig is. Ook als er nieuw leven verwacht mag worden. En als ik het moet afstaan, dat het dan voor eeuwig bij u mag zijn. Geliefden, wat een grote verantwoordelijkheid. Hij was ouders. Dat kwam toen tijdens het ziek zijn van ons kindje heel erg op ons af. Van wie ben je nu zelf? Hoe ben je bezig geweest als vader en moeder? Zo'n kind plotseling zo ernstig ziek wordt. En dan blijft er alleen maar schuld over. Veel te weinig gebeden. Veel te weinig geworsteld aan Gods genade troon. Gemeente, we kijken nog even naar artikel 18. Er zou nog veel over artikel 17 te zeggen zijn. Maar nog een kort woord over artikel 18. Daar wordt gesproken over mensen die zouden murmureren tegen de leer van de uitverkiezing. Hier wordt gezegd wat je aan deze leer wel hebt. Eigenlijk is er maar één antwoord op alle bezwaren. Als we zo aan het einde van hoofdstuk 1 gekomen zijn. En wat is het antwoord op al die bezwaren tegen de uitverkiezing? O mens, wie zijt gij dat gij tegen God antwoordt? De mens is slechts leem in de handen van de grote pottenbakker. We moeten zwijgen, omdat waar de Heere spreekt in zijn woord, ons slechts overblijft om te luisteren. Gemeente, we moeten over de leer van de verkiezing buigen. We moeten niet murmureren. Niet komen met ja maar, ik vind het oneerlijk. We moeten deze verborgenheden met godvruchtige eerbiedigheid aanbidden. De leer van de uitverkiezing roept de mens op. En we zien dat aan het slot. Om de Heere te verheerlijken. En om het te zeggen met de apostel Paulus in Romeinen 11. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 105 en daarvan het zesde vers van Psalm 105 en daarvan het zesde vers. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkorenen, aan Jacob, tot een wet gesteld. Het zesde vers van Psalm 105.